En ook vanavond, broeders en zusters, gaan wij naar 1 Korinthe 10. Het laatste gedeelte van het hoofdstuk waarboven staat de christelijke vrijheid. 1 Korinthe 10 vanaf vers 23. Waar staat: alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Niemand zoekt dat zijn zelf is, maar een ieder zoekt dat des anderen is. Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende om des gewetens wil. Want de aarde is des Heren en de volheid derzelfde. En indien u iemand van de ongelovige nood en gij daar gaan wilt, eet al wat u lieden voorgesteld wordt, niets ondervragende om des gewetens wil. Maar zo iemand tot u lieden zegt, dat is afgodenoffer, eet het niet om desgene wil die u dat te kennen gegeven heeft. En om des gewetens wil, want de aarde is des Heren en de volheid derzelfde. Doch ik zeg, om het geweten, niet van uzelf, maar des anderen. Want waarom wordt mijn vrijheid geoordeeld van een ander geweten? En indien ik door genade der spijzen deelachtig ben, waarom word ik gelasterd over hetgeen waarvoor ik dank zeg? Het zij dan dat gij lieden eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Wees zonder aanstoot te geven, en de Joden, en de Grieken, en der gemeente Gods. Gelijke wijs ik ook in alles, allen behaag, niet zoekende mijn eigen voordeel, maar het voordeel van velen, opdat zij mochten behouden worden. Met deze laatste woorden sluit de apostel weer aan bij zijn uiteenzetting in 1 Korinthe 9, voorgaande hoofdstuk dus, en bijzonder ook het laatste deel van het voorgaande hoofdstuk, waar hij in elk geval samenvattend in vers, ik kan het vers niet vinden, maar waar hij zegt: allen ben ik alles geworden, dat is vers 22 van hoofdstuk 9, allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou. En zo eindigt hoofdstuk 10 dus ook min of meer. Gelijke wijs ik ook in alles, allen behaag, en aan het einde van de zin, opdat zij mochten behouden worden. De gedachte is namelijk inderdaad die van vers 23 van 1 Korinthe 10, alle dingen zijn mij, en niet alleen Paulus, maar ons ook dus, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar dat is niet waar het om gaat. Dat wil zeggen, het is weliswaar niet helemaal buiten de orde, maar het is niet waar het werkelijk om gaat. Want immers, de vraag of dingen geoorloofd zijn of niet, heeft alles van doen met de heerschappij van de wet en daarmee met het oude verbond. Terwijl het er juist om gaat, in deze brief, maar in het bijzonder zelfs in de tweede Korinthebrief, dat wij niet leven onder het oude verbond der wet, de bediening des doods, zoals het daar in hoofdstuk 3 genoemd wordt, maar we leven onder het nieuwe verbond. En waar het ons praktische leven betreft, zouden wij dus feitelijk niet in de eerste plaats de vraag stellen: is het geoorloofd of niet? Mag iets wel of mag iets niet? Ik ben de vorige keer al uitgebreid op ingegaan. En ik moet zelfs zeggen vorige keren, want het is al een paar keer vaker gebeurd. De gedachte is namelijk niet dat wij leven onder een verzameling wetten en regels, zoals de meeste christenen helaas denken. En de meeste niet-christenen trouwens ook, die denken dat christenen zijn omdat ze leven volgens strakke beginselen. Dat is echter volgens de Bijbel juist niet zo, integendeel. Het christendom is namelijk geen religie in de gebruikelijke zin van het woord en heeft ook niks te doen met dit soort wetten en regels, of hoe dat maar heten mag. Normen en waarden is een andere term die in dat verband gebruikt zou worden, maar het is bepaald niet hetzelfde. Waar het om gaat namelijk is, om het dan concreet bij het onderwerp te blijven, waar het om gaat is niet of iets toegestaan is of niet. Waar het om gaat is of de dingen die wij doen opbouwend zijn of niet, want dat is feitelijk wat er staat. En die uitdrukking opbouw of gewoon bouw, die wordt in de Statenvertaling vertaald met stichting, of als het een werkwoord is, bouwen, stichten. En zo staat het hier ook in vers 23... Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. En oorbaar is niet hetzelfde als geoorloofd. Oorbaar wil zeggen dat dingen nuttig zijn. En dat staat er bij gelegenheid. In andere vertalingen staat dat dan ook inderdaad zo. Namelijk, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Is dan de gedachte. En daarna zouden we natuurlijk vragen, wat is het dan nuttig en wat niet? Of wat is het nut, waardoor wordt het bepaald? En dat is wat in ditzelfde vers vervolgens gezegd wordt. Want de zin wordt herhaald, maar dan met een ander woord erin. Er staat, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Beter te zeggen trouwens, niet alle dingen stichten. Want alle dingen stichten niet, dat leggen wij tegenwoordig verkeerd uit. Wij leggen het uit alsof het betekent dat er niets is wat stichtelijk of stichtend is. Maar dat is niet de betekenis van de uitdrukking hier. De betekenis is dat er dingen zijn die stichten en er zijn er dingen die niet stichten. En bij stichten zouden we moeten vragen, wat moet er dan gesticht worden? Want stichten is bouwen. Het is volstrekt dat woord, bouwen. En de vraag is wat er gebouwd moet worden. Maar die vraag die hebben we natuurlijk al bezien. Vele hoofdstukken eerder. In 1 Korinthe 3 namelijk. In het bijzonder vanaf vers 9, waar gezegd wordt, Gods gebouw zijt gij. Waarna de gemeente als zodanig beschreven wordt als een bouwwerk, wat gebouwd wordt op het fundament, hetgeen gelegd is. En in Korinthe was dat fundament gelegd door de apostel Paulus, die daar het evangelie gepredikt had, of beter, die daar Christus gepredikt had. En van Christus wordt ook gezegd dat hij het fundament is. Dat staat in vers 11. Hij zegt, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En daarop zou gebouwd worden een huis, een geestelijk huis, een tempel, een woonstede Gods in de geest, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden, onder andere dan ook in Efeze 2 of in 1 Petrus 1. Een heiligdom, een priesterlijk volk wordt het ook genoemd. Want het huis, die tempel, is gewoon de gemeente waaraan wij door geloof zijn toegevoegd. Er worden er nog twee toegevoegd. Gaan we gewoon doen. Er zal dus inderdaad gebouwd worden, namelijk aan dit huis. En via het woord stichting raken we dikwijls, wat het moderne Nederlands betreft, wat op een verkeerd spoor. Maar stichten wil gewoon zeggen bouwen. Dat is het woord ook wat gebruikt wordt. Volstrekt hetzelfde woord in het Grieks. En dat is waar het om gaat. Dat wil zeggen, alle dingen zijn ons geoorloofd, maar er zijn dingen die ons weliswaar geoorloofd zijn, maar die bepaald niet bijdragen aan de opbouw van de gemeente. En andersom, er zijn dingen die ons geoorloofd zijn en die inderdaad bijdragen aan de gemeente. Mismaken zijn er niet. Daar gaat het dus in de praktijk ook om. En wat betreft, en ik blijf die uitdrukking altijd maar herhalen, ik ben er mij bewust, maar als we praten dan over christelijke ethiek, wel die is gebaseerd op deze kwestie. Namelijk, is het tot opbouw van de gemeente of niet? De vraag is natuurlijk niet altijd te beantwoorden. Net zo min als de vraag te beantwoorden is, als men onder de wet leeft, of iets toegestaan is of niet. Dat is ook lang niet altijd te beantwoorden. Ze blijven altijd met een probleem zitten en in sommige gevallen moet men dan de eigen keus maken. Maar wij leven nou eenmaal niet onder de wet. Wij leven in vrijheid, dat staat er ook boven, boven dit gedeelte, boven vers 23, de christelijke vrijheid. En ik heb vorige keer, dacht ik al, gezegd, of anders op zijn minst gesuggereerd, dat het probleem van de vrijheid is dat men dan eigen verantwoordelijkheid draagt. En dat geldt helemaal bij de natuurlijke mens net zo goed. En in de samenleving zijn mensen die absoluut die vrijheid niet willen, om de eenvoudige reden dat men zelf geen verantwoordelijkheid wil dragen. Men schuift die bij voorkeur af naar anderen. Maar het gaat ten koste van je vrijheid. En hoe meer verantwoordelijkheid men, want dan neem ik maar de politieke lijn, na godsdienst is dat altijd het meest omstreden onderwerp. Dus daar brand ik dan nu mijn vingers maar weer aan. Hè. Hoe meer verantwoordelijkheid men legt bij de overheid, hoe meer men door diezelfde overheid van zijn vrijheid ontroofd wordt. Dat is gewoon zo. Hoe meer men onderdrukt wordt. Zo is het nou eenmaal. En wil men niet onderdrukt worden, wil men niet onder dwang staan van de overheid, wel, dan zal men eigen verantwoordelijkheid moeten dragen. Dat is ongeveer de gedachte. Waarna het wat ingewikkelder wordt, en dan ben ik terug ongeveer waar we vorige keer geëindigd zijn. De gedachte is dus dat er dus volken zijn waarbij de overheid een zeer zware taak heeft, omdat het volk zelf niet geneigd is verantwoordelijkheid te dragen. Zo is het nog eenmaal. En er zijn andere volkeren waarbij het individu wel geneigd is, veel meer althans, om verantwoordelijkheid te dragen. En dan is de verantwoordelijkheid van de overheid dan een stuk minder. Dat is zo, hè. Nou ja, en die twee categorieën, dat zijn links en rechts in de politiek gewoon. Dat is het gewoon, hè? Toch? De linkse categorie wil zelf geen... Nee, dat mag je niet meteen zeggen. De linkse categorie legt veel verantwoordelijkheid bij de overheid. Of het echter in de praktijk de persoonlijke vrijheid daaraan op. Want zo zit dat gewoon. En de rechtse richting die heeft liever dat de overheid zich met zo min mogelijk dingen bemoeit. Maar dan zal men inderdaad de eigen verantwoordelijkheid moeten dragen. En dat ook waar moeten maken natuurlijk. Hè? Nou, dat is ongeveer in een notendop het spanningsveld van de politiek. Het is altijd leuk als je het eenvoudig kunt maken. Hè? Dan word je er tenminste weer eens wijs uit. Nou goed, laat maar zitten. Maar daar komt het wel op neer. En dat geldt voor het christelijk leven net zo goed. Er zijn inderdaad, hoe moet je dat netjes zeggen? Gewoon kerken moet ik eigenlijk gewoon zeggen. Waarin van hogerhand veel wordt opgelegd, waar eisen gesteld worden, waar men dus onder de wet dan wel een wet leeft, enzovoorts. En waar het lid van de gemeente dus in de praktijk nauwelijks enige vrijheid heeft. Dat is wat gebeurt. Dat echter is niet bijbels. Dus daar ben ik gauw mee klaar. Want bijbels is dat elke gelovige voor zich zijn eigen verantwoordelijkheid draagt. Dat is ook wat voorzichtig aan over hoofdstukken naar voren gebracht wordt hier in deze Korinthebrieven. Ik vrees echter dat het niet gewerkt heeft, maar dat heb ik al eens gezegd natuurlijk. Maar het is iets wat veel sneller gezegd wordt in bijvoorbeeld 1 Korinthe 14. Ik denk dat ik daar al geweest ben een van de vorige keren, dus ik durf het eigenlijk niet meer op te zoeken. Maar daar staat de een geloof wel dat men alles eten mag en de ander eet moeskruiden. U weet wel, hè? De een acht de ene dag boven de andere acht al de dagen gelijk. Enzovoorts. Hè? Maar daar staat van, een ieder zij in zijn eigen gemoed, en ieder, ieder voor zich, zij in zijn eigen gemoed, in zijn eigen denken, ten volle verzekerd. Het probleem is echter dat sommigen gewoon wat lui zijn om te denken. Is nou eenmaal, ja sorry. Maar dat is nou eenmaal zo, dus hoe kan men in eigen denken overtuigd zijn als men het sowieso, denken sowieso niet de sterkste zijde is van de persoon in kwestie. Ik bedoel, hoe zeg je zoiets nou netjes? Dat is gewoon zo. Bovendien, daar waar verantwoordelijkheid afgeschoven wordt, u merkt hopelijk dat ik het van onderuit zeg zo, daar waar verantwoordelijkheid afgeschoven wordt naar een hogere instantie, daar gebeurt dat gewoonlijk omdat men liever zelf niet te veel nadenkt. Dat is te moeilijk. En zulke mensen zijn dikwijls in hun eigen denken nergens van overtuigd. En die ontlenen hun overtuiging aan wat anderen zeggen. Nou, over de wetenschap hebben we het al gehad. Ik kijk niet die hoek in, ik kijk op die kant op. Over de wetenschap hebben we het hier alles gehad. Maar dan gaat het ongeveer, in het algemeen gesproken, precies hetzelfde. Algemene opvatting, daar conformeer je aan. En dat is dan zo, dan scheelt een stuk werk. Dat hoef je niet meer zelf uit te zoeken en onderwerp je dan maar voor het gemak aan enzovoorts. Maar voor zover men dat doet, draagt men geen eigen verantwoordelijkheid. Dat is het probleem. En binnen het christendom is dat in zeer sterke mate het geval. Daar zijn er mensen die worden geacht ervoor gestudeerd te hebben. Die term wordt daar dikwijls gebruikt. Die hebben ervoor gestudeerd. Die weten het dus enzovoorts. En daar verschuilt men zich onder. Eigenlijk. Achter zegt men gewoonlijk, maar in dit geval zeg ik met opzet, daar verschuilt men zich onder. Die dragen dan de verantwoordelijkheid enzovoorts. En daarom komt er van praktisch christendom, praktisch christelijk leven, dikwijls zo weinig terecht. Kijk, geloof is een persoonlijke zaak, dat heb ik ook al vaker gezegd hier. Nou, het was in die andere zaal, dus misschien moet ik het hier herhalen. Hè? Maar geloof is een persoonlijke zaak en geloof heeft alles van doen met het denken. Dat wil zeggen, met persoonlijke opvattingen. Hoe men tegen de dingen aankijkt en men zou een eigen standpunt innemen. Dat is nou eenmaal zo. Het moet ons eigen worden. De woorden Gods, de schrift, het moet ons eigen worden. Ik zeg altijd, je hoeft niet te weten hoe het er precies staat en ook niet, je hoeft ook niet uit je hoofd te weten waar het staat. Als je maar voor jezelf zeker weet dat het er staat. Dan moet je dan toch minstens ooit eens gecontroleerd hebben, zal ik maar zeggen. En daarna moet het je eigen worden. Maar u en ik weten dat als men zegt, er staat toch in de Bijbel dat, dan heeft men het gewoon nog nooit gelezen. He? De Bijbel zegt toch dat je, heeft men nooit gelezen, heeft men alleen maar gehoord. En meestal zijn het dan nog niet-christenen ook die dat menen te vertellen. He? Nou goed. Maar daar gaat het werkelijk om. Een persoonlijke overtuiging. Een persoonlijk weten waar we staan. En dus ook inderdaad ten volle daarvan de verantwoordelijkheid nemen. En als men dan in bepaalde omstandigheden verzeild raakt, zal ik maar zeggen, dan zal men zelf moeten beslissen wat men doet. Of wat men laat, of men iets zal doen of niet, zal ik maar zeggen. Dat is waar het om gaat, hè. En dat is ook wat hier naar voren gebracht wordt. Want helaas, ook dit schriftgedeelte wordt natuurlijk als wet gebruikt, hè. Want er staat, eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragen. Maar als iemand tot u zegt, dit is afgodenoffer, dan mag je het niet eten. Nou, dat staat er dus niet, hè. Er staat, eet dat niet. Dat zou je dan niet moeten doen. Het mag wel, dat heeft hij eerst gezegd. Het mag wel, maar het is beter om het niet te doen. Men zou zelf daarin een standpunt moeten innemen. En wat hier naar voren gebracht wordt, ik weet wel, daarvan zeggen wij gemakshalve, nou ja, dat overkomt ons niet, dat iemand ons iets te eten voorzet en zegt, dat is afgodenoffer. En dan zeg ik, des te beter, dan is dat tenminste niet zo'n zwaar onderwerp. Maar bedenk dan dat wat hier naar voren gebracht wordt, is bij wijze van voorbeeld. Het is niet een onderwerp over het offervlees, zoals het boven hoofdstuk 8 staat. Maar het wordt maar als voorbeeld aangehaald voor het leven van de gelovigen in het algemeen. De kwestie is niet, wat moet je nou met het offervlees? En dan zouden wij wellicht hier in hoofdstuk 8 en dan het laatste deel van hoofdstuk 10 enige jurisprudentie hebben over wat men daar nou mee aan moet. Of voorschriften. Dat is niet zo. Integendeel, het zijn geen voorschriften, maar het wordt als voorbeeld gebruikt voor de wijze waarop wij zouden leven. En dat is ook wat in het tussenliggende hoofdstuk, hoofdstuk 9, dan toch met name naar voren gebracht wordt, waar de apostel immers zei, ik ben de Joden geworden als Jood, omdat ik de Joden winnen zou. Ik ben degene die onder de wet waren geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degene die onder de wet zijn winnen zou, enzovoorts. Dat is een kwestie van aanpassen. En de bedoeling daarvan is dat niet onnodige conflicten ontstaan. En ik heb vorige keer al gezegd, ik blijf het herhalen, vast te stellen waar de grens ligt, dat is moeilijk. En helaas, moet ik dan zeggen, het is onze eigen verantwoordelijkheid, het is de eigen keuze die wij maken. Die zouden we naar eer en geweten ook inderdaad moeten maken. Dat is maar waar het om gaat, hè. Ik zeg altijd, wat hier uiteengezet wordt, is hoe men rekening zou houden met degenen die zwak zijn. De term uit 1 Korinthe 14, in hetzelfde verband overigens. Of we zouden rekening houden met degenen die een geweten, een gewoonte des afgods hebben tot nog toe. Uit 1 Korinthe 8, vers 7. Dus de zwakke, want dat is de gedachte, daar zou men rekening mee houden. En aan de andere kant zijn er wat mij betreft, nou, voor zover ik weet, te veel in onze dagen die zich verbeelden sterk te zijn en die ons alleen maar onder wetten willen brengen. En ik vind dat je daar dus geen rekening mee moet houden. Integendeel. Want het is goed dat men weet dat wij inderdaad, dat ons inderdaad alle dingen geoorloofd zijn. Dat is altijd nuttig. Dat hoeft niet provocerend gebruikt te worden, uiteraard. En dat is ook niet wat hier naar voren gebracht wordt. Men zou met zwakkere rekening houden, maar ik zeg, als men van op een of andere wijze ons van bovenaf, omdat we mensen zo sterk te zijn, ons onder allerlei wetten en regels wil leggen, dan zouden wij dat uitdrukkelijk ons daartegen moeten verzetten. Zo is het uiteraard wel. Als we dat namelijk niet doen, dan komen we allemaal vroeg of laat onder de macht terecht van diegene die nou eenmaal de grootste mond hebben. Want dat is dikwijls de gang van zaken. Ik weet dat ik het nou niet zo netjes zeg, maar dat is mijn sterkste zijde nou eenmaal niet, hè, de dingen netjes te zeggen. Dat kunt u dan wel weer, dat scheelt dan weer, hè. Maar zo is het wel. Nou goed, wij zouden dus de opbouw van de gemeente zoeken. En dat is dus ook inderdaad wat vers 24 zegt van 1 Korinthe 10. Niemand zoeken dat zijn zelfs is. Dus het gaat ook niet om wat mag ik of wat mag ik niet. Want dan zou het om ons gaan. Maar integendeel, of we bepaalde dingen zouden doen of laten, hangt af van het gezelschap waarin wij ons bevinden. Met de mensen met wie wij omgaan. Of met wie wij ook in de praktijk verbonden zijn enzovoorts. Daar hangt het vanaf. Nou goed. Dus in ieder zoeken dat des anderen is. Want de algemene lijn in deze beide Korinthebrieven is die van de eenheid van de gemeente. En ik kan net zo goed zeggen, dat is de vaste lijn in alle Nieuwtestamentische brieven. Want dat is gewoon zo. Maar in deze eerste Korinthebrief ligt er wel erg grote nadruk op. Want met name de volgende hoofdstukken spreken daar uitgebreid over. Maar dat is dan ook ongeveer het hoogtepunt natuurlijk van deze brief. Hè? Climax van deze brief. Namelijk de eenheid van de gemeente als lichaam van Christus in hoofdstuk 12. De eenheid van de gemeente via de uitnemendheid der liefde, zoals het erboven staat in boven hoofdstuk 13. En daarna wordt gesproken over het misbruik van geestelijke gaven in de gemeente, in ieder geval toen in Korinthe, die slechts tot verdeeldheid leiden. En zo zou dat dus weer niet moeten, is de gedachte. En midden in deze hoofdstukken, hier in 1 Korinthe 10, het voorgaande schriftgedeelte, en daarna in 1 Korinthe 11, wordt dan ook gesproken over wat wij het avondmaal noemen. En dat is dan ook de enige plaats in de Nieuwtestamentische brieven waar het überhaupt genoemd wordt. Waarmee je maar weer ziet hoezeer brood en beker spreken over de gemeenschap, over de eenheid van de gemeente als zodanig. Betreur het in hoge mate dat dat dikwijls zo slecht gezien wordt. Dan heb ik het ook netjes gezegd deze keer. Nou, terug naar vers 24 van 1 Korinthe 10. Niemand zoeken dat zijn zelf is, maar een ieder zoeken dat des anderen is. Dat staat niet alleen hier natuurlijk, maar er wordt op meerdere plaatsen gezegd. En in mijn Bijbel staat er een verwijzing bij naar Filippenzen 2 vers 4. En die is inderdaad zeer correct. Filippenzen 2, waar de Heer Jezus zelf tot voorbeeld gesteld wordt. Nou ja, in de versen die daarna volgen, hè. Filippenzen 2 vers 4, en ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen der anderen is. Let vooral op ook, want we zouden wel degelijk op het onze toezien, vanzelfsprekend, zelfs in de eerste plaats. Dat heb ik, dacht ik, hier nog niet gezegd, maar de gedachte is natuurlijk wel dat wij in de eerste plaats verantwoordelijk zijn, niet voor de opbouw van de gemeente, maar we zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor onze eigen opbouw en dus voor ons eigen geestelijk leven. En pas in tweede instantie, dat kan nooit anders, pas in tweede instantie worden wij geacht te zien op hetgeen des anderen is, of hoe je dat dan maar zeggen moet. Want hoe dan ook, als wij zelf niet onze plaats innemen, onze positie innemen, als wij zelf niet zuiver staan voor God, als wij het woord Gods niet kennen, als wij niet leven uit de genade, hoe zouden wij iets voor een ander, voor andere gelovigen kunnen betekenen? Lijkt me een duidelijke zaak, dat kan niet. Dus wij zouden dat in de eerste plaats zelf leren. En van daaruit zouden wij standvastig zijn en inderdaad daardoor iets voor anderen kunnen betekenen. Lijkt me duidelijk genoeg. Hoe zou men anderen ondersteunen als men zelf niet kan blijven staan? Als men zelf niet standvastig is. Lijkt me een duidelijke zaak. En zo staat het hier in Filippenzen 2 vers 4 dus ook. Er staat niet in ieder zie niet op het zijne. Dat staat er niet. Er staat in ieder zie niet op het zijne, maar in ieder ook op hetgeen der anderen is. Dus niet alleen op het zijne, maar ook op hetgeen der ander is. En dan wordt het toegelicht, vers 5, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die, en er komt een bekende gedeelte, dat zou je allemaal uit het hoofd moeten kennen langzamerhand, die inderdaad zichzelf een vernietigd of geledigd heeft, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, de mensen is gelijk geworden enzovoorts, en dat alles, onder andere dan, terwille van de mens, dat is waar het om gaat. Dat is ook waar Romeinen 14 en 15 over spreken. Er staat dan in Romeinen 15 vers 1 dat wij die sterk zijn, schuldig zijn de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelfen te behagen. Dezelfde gedachte. Wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelfen te behagen. Het geldt alleen voor ons die sterk zijn, uiteraard. Zodat je maar weer ziet, dat is onze eerste verantwoordelijkheid. Onze eigen geestelijke groei. En daarna staat er, dat dan in ieder van ons zijn naaste medegelovige broeder of zuster, dus behagen ten goede, komma. Tot stichting, staat er meteen bij, hè, wat het goede is. Of via 1 Korinthe, wat het nuttige is. Dat is dat wat tot stichting, tot opbouw is. En dan staat er meteen, want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd. Hoewel, als het zo zou staan, klopt het niet. Maar er staat, Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen, enzovoort. Citaat uit Psalm 69 in de eerste plaats. En zeker het eerste deel van de psalm spreekt over niets anders dan dat. Dat de Heer Jezus namelijk de zwakheden der ontsterken, onze bijvoorbeeld, de zwakheden der ontsterken gedragen heeft. Neemt niet weg dat hij zijn weg, met name een weg van lijden, gegaan is wel degelijk in de eerste plaats om de vreugde die hem voorgesteld was. Maar die vreugde die hem voorgesteld was hangt rechtstreeks samen met het directe resultaat van zijn arbeid. En dat is dan toch in de eerste plaats het tot stand komen van de gemeente en uiteindelijk het tot stand komen van een hele nieuwe schepping. Met andere woorden, het ging om hemzelf, maar het ging net zo goed om anderen, om ons dus. En zo zou het bij ons, in onze levens, net zo goed het geval zijn. En u ziet, u vindt u dezelfde gedachte in deze twee hoofdstukken van Romeinen, 14 en 15, ook terug. Nou goed, er staat nog veel meer schriftplaatsen overigens, dat men ook zou zoeken dat des anderen is. Maar ik moet erbij zeggen, er staat ook op vele schriftplaatsen dat wij ons eigen pak zouden dragen in de eerste plaatsen. En dat we ons niet zouden bemoeien, zelfs, met anderen. Waar staat er? Ik wil me zo gauw niet te binnen schieten, waar staat het? Ik kwam laatst nog. Oh, er was die tekst in Peter. Heb ik al eens aangehaald, zeker? 1 Peter, stond zo'n fraaie uitspraak. Peters 4 vers 15, die bedoel ik, hè? Ja. Doch dat niemand van u lijden als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Dus dat is leuk, hè? Dat rijtje. Een doodslager, een dief, een kwaaddoener en iemand die zich met een ander bemoeit. Nou, dat staat er toch. Hè? Wordt in hetzelfde rijtje thuis, kennelijk. Ik vind het heel subtiel, maar goed. Laat maar zitten. Dat zouden wij dus niet doen. Het punt is namelijk, wij zouden ons niet bemoeien met anderen. Wij zouden voor anderen tot voorbeeld zijn. Dat is de gedachte namelijk. Voor zover wij met anderen te maken hebben, is dat niet opdat wij ze zouden zeggen wat ze doen en laten moeten. Waarom ook? Ze zouden in eigen gemoed ten volle verzekerd zijn, maar we zouden tot voorbeelden zijn. Dat is ook wat op meerdere plaatsen gezegd wordt. De sterksten in de gemeente zijn nu eenmaal per definitie de oudsten, ook aangeduid als herders en met nog een paar woorden natuurlijk. Het is diezelfde apostel Petrus, maar dat is 1 Petrus 5, meen ik, die zegt dat de oudsten niet heerschappij zouden hebben over de kudde, maar dat ze voorbeelden der kudde zouden zijn. Dat is trouwens ook wat het woord voorganger feitelijk betekent, hoor. Het voorgaan. Ja. En dat betekent niet slechts dat men met het woord dient, zoals het heet, maar het is veel breder uiteraard. Hè? Men zou voorbeeld zijn en wij die sterk zijn, zouden zwakheden er onsterken dragen inderdaad. En dus verdragen en tegelijkertijd tot voorbeeld zijn. Dat was het verhaal wat ik hier laatst eens opgehangen heb. Met betrekking tot natuurlijke mensen, ook de opvoeding enzovoorts. U weet, ik heb geen hoge pet op van wat men opvoeding noemt. Maar dat leg ik nou niet meer uit. Wij zouden namelijk, wij als ouders, Boas, ja. Wij als ouders zouden namelijk tot voorbeeld zijn. Want dat is het. Dat is echt en dat is wat absoluut werkt. Dat is het enige wat werkt. Als het niet werkt, dan valt er weinig meer aan te doen, vrees ik. Maar het is het enige wat werkt. Ja, eventueel. Maar al het andere werkt niet. Al het andere is wet. En dat kun je een tijd lang opleggen. Maar dat is maar heel kort. Zeg maar een paar jaar bij wijze van spreken. Dan is het gebeurd. Er is verder niks meer aan te doen. En kinderen werken zich vanzelf, als ze ouder worden, onder de wet van de ouders uit. Zo zit het nou eenmaal. Voorbeelden, dat is wat de mens nodig heeft. Niet alleen de natuurlijke mens, maar ook inderdaad de wedergeboren mens. En, nou ja, wij zouden die voorbeelden moeten zijn. Misschien heb ik dit, wat ik nu ga zeggen, ook eerder gezegd. En dus, dat denk ik eigenlijk wel, maar dus zeg ik het nu heel kort. Waar wij, sterke gelovigen, waar wij, voorbeeldige gelovigen... Nou ja, u dan, ik, maar goed. En waar wij voor voorbeeldige gelovigen, let op het woord voorbeeldige gelovigen. Waar wij voorbeeldige gelovigen zijn, zouden wij voorbeelden zijn. En wij zouden andere, zwakkere gelovigen, dus niet de mogelijkheid ontzeggen om dat ze ons als voorbeeld zouden nemen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik duid dus nu op het aloude beginsel. Dat de sterke gelovigen in veel kringen zo zonder meer geneigd zijn om de zwakke gelovigen te excommuniceren. Om hen gewoon niet toe te laten, ze te verstaan te geven dat ze het maar eens ergens anders moeten zoeken. Want hier horen ze dan niet thuis, is dan het idee. Hè? De bekende excommunicatie. Nou goed, dat zou dus niet kunnen. Dat zou ook niet mogen, want als wij dan zulke voorbeeldige gelovigen zijn, wel nu, laten we blij zijn dat er zwakke gelovigen zijn, die kunnen dan onze voorbeeld nemen, zo simpel is dat. En waar zouden ze anders hun voorbeeld moeten halen? Toch? Ja, en dat gewoon blijven doen. Gewoon blijven, dat is wat de apostel Paulus ook deed. En dat is wat deze beide Korinthebrieven ademen, zal ik maar zeggen. We lezen, vooral in de tweede Korinthebrief lezen we steeds dat Paulus zegt van dat zij hem tot voorbeeld moeten nemen. En dat hij, nou ja, en hij spreekt veel over zijn eigen bediening, zijn eigen levenswijze enzovoort. Dat wordt hem ook niet altijd in dank afgenomen. Maar het is uiteraard gewoon opdat ze daar een voorbeeld aan zouden nemen. En dat is ook waarom hij betreurt dat hij bij die Korintiërs feitelijk ook helemaal niet welkom is. He? Maar kijk, ouders zetten toch kinderen niet de deur uit om de eenvoudige reden dat ze onvolwassen zijn. Of omdat ze het huis kort en klein slaan of wat dan ook. Of niet weten hoe ze met mes en vork moeten eten, bij wijze van spreken dan. Maar he? Zo gaat het toch niet. Integendeel, het zou dan precies net andersom moeten. He? Dan haal je hem erbij en dan doe je het voorhand. Zo zit dat. Maar goed. Laat maar zitten. Het is toch een heel simpel beginsel. Nou, dat is waar het over gaat, hè. Nou, dan zegt de apostel, want dan ben ik terug in 1 Korinthe 10. Ik haal me niet verder parallele schriftplaats aan. Het zijn namelijk altijd dezelfde. Altijd met dezelfde strekking. Wat dacht u waarom de Heer en die discipelen om zich heen verzamelden? Opdat hij hen voor zou gaan, voor zou doen, voor zou leven. En dat is waar het om gaat, hoor. Want zo theoretisch ging de Heer met zijn discipelen niet om. Hij hield er niet de theorie voor, hij hield er de praktijk voor. De wijze van doen. Dat is maar waar het om ging. Nou goed. En dan vers 25. Waar de apostel dan heel praktisch wordt en zegt, nou ja, wat je dan moet, met alle dingen zijn mij geoorloofd. En zegt, nou ja, goed, eet al wat bij de slager verkocht wordt in het vleeshuis. Hè. Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt. Niets ondervragende. Dat wil zeggen, je moet er niet naar vragen gewoon of het aan de afgodige of het is of niet. Bovendien, dat is heel, heel zinnig trouwens hoor. Want op het moment dat je vraagt, ja, is dat vlees ritueel geslacht en aan de afgodige of het of niet. Op hetzelfde moment dat je de vraag stelt, erken je het. Geef je te kennen dat het verschil uitmaakt. Dan zit je dus al verkeerd, dat is slecht voor je eigen denken. Al. Je zou, hè, toch? Je zou het dus gewoon domweg niet moeten vragen, staat er. Niets ondervragende om des gewetens wil. Dan krijg je er ook geen last mee. Ook daarna niet, je weet van niks. En als je van niks weet, dan hebben de demonen daar ook geen rol van, hoor. Maar dat heb ik ook al eens uitgelegd, hè. Demonen worden gediend doordat je rekening met ze houdt, aan ze denkt enzovoorts. Hen eer bewijst, maar als je er gewoon niet naar vraagt, dan is het beledigend genoeg voor deze demonen. Daar komt het ongeveer op neer. Het was hen gewijd en jou interesseert het niet. Dat is, zo hoort dat, hè. Het is waar. Negeren. Maar goed. Eet al wat in een vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende. Om des gewetens wil, heb je ook geen probleem met het geweten. Want staat er, de aarde is des Heren en de volheid derzelfde. Dat is inderdaad een citaat uit het Oude Testament, bijzonder Psalm 24 overigens. Maar het is een gedachtegang die we vorige keer ook al gevolgd hebben. Want bijvoorbeeld die van Romeinen 14. Ik weet en ben verzekerd dat niets onrein is in zichzelf. Iets is pas onrein als wij het onrein verklaren, als het onrein is in ons denken. Als wij denken dat het onrein is, maar in zichzelf is niets onrein. En op andere plaatsen wordt het ook inderdaad gezegd, er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde enzovoorts. Want de aarde is des Heren en de volheid derzelfde. Dat betekent en al wat daarin is, ik geloof trouwens dat het zo ook vertaald is in Psalm 24 vers 1. Al wat daarin is, het is van de Heer en daarom zouden wij er gebruik van maken. De Heer verleent ons immers rijkelijk om van te genieten, maar dat was de brief aan Timotheus waar dat staat. Het enige wat er gewoonlijk bij gezegd wordt, hier ook dacht ik, maar een paar versen verder, en de andere plaats ook, is dat aangezien het van de Heer is en wij het gebruiken, doen we er goed aan om de Heer ervoor te danken. Want bovendien, op het moment dat wij de Heer ervoor danken, erkennen wij dat het van de Heer is. En de aardigheid is dus dat wellicht wij vlees kopen, en dat blijft maar even in Korinthe vanavond, dat wij wellicht vlees kopen wat aan de afgoden geofferd is. We betalen daar uiteraard een aanzienlijk bedrag voor, gaan mee naar huis, danken vervolgens de Heer ervoor. Die demonen kijken raar op hun neus hoor. Die hebben bij ons niets meer te zoeken dan. Want het was van hen en wij danken er de Heer voor. We erkennen dat gewoon niet. En dat is waar het om gaat. Dat acht ik christelijk te zijn. We erkennen niet dat het van een ander is. Het is van de Heer, het is dus rein. En de Bijbel zegt dat dat ook inderdaad zo is. En we zouden niet onderscheid maken tussen wat van de Heer is en wat van de afgoden is. Dat is maar onzin. De aarde is van de Heer. En alles wat erin is, de volheid derzelve. En dat geldt voor als wij zelf het initiatief nemen. Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragen. Dat betekent niet dat je alles moet eten wat ze daar verkopen. Als je nou toevallig niet van gehakt houdt, zal ik maar zeggen. Nou ja, dat is niet. Ik bedoel, je bent vrij om dat te doen. En als je zegt, nou ik heb liever helemaal geen vlees. Nou dan niet. Dat is het punt niet. Maar gaat erom of het mag of niet mag. Nou, je bent vrij om het te gebruiken. Je bent ook vrij om het niet te doen. Maar vraag nou niet of het aan de afgoden geofferd is. Dat vragen wij dus ook nooit. En dat zou men ook niet moeten vragen als men van de dokter een medicijn voorgeschreven krijgt. Of van een of andere vogel. Nou goed. Zeg je broer? Sluikreclame. Ja, dat was sluikreclame, ja. Nou goed. Dat moet je gewoon niet vragen. En je moet niet vragen of de kruiden toevallig bij volle maan geplukt zijn of niet. Dat heeft er namelijk niets mee te maken, gewoon. Maakt niet uit. Moeten we zo denken, wat het ook is, het komt altijd op een of andere wijze uit de natuur. En dan zegt men wel, sommige dingen zijn natuurproducten en andere niet. Maar waar het dan vandaan komt, is mijn raadsel. Als het niet uit de natuur komt, ik zou het niet weten. Waar halen ze het dan vandaan?
Uit de grond.
Dat is toch ook de natuur? Dat is allemaal natuur. Komt toch allemaal uit de natuur? Want het is allemaal natuur, zeg mij niks. Nou ja, dat komt omdat ik ook nooit wat voor scheikunde geleerd heb. Dus ik kan het makkelijk zeggen. Maar ik heb wel begrepen dat het allemaal uit de natuur komt. Dat je het wel vreemd kunt combineren, maar goed. Er zijn vreemde recepten voor. Maar goed. De aarde is des Heren en de volheid dezelfde. Dus we ondervragen niks. En de andere mogelijkheid is die van dat wij niet zelf naar het vleeshuis gegaan zijn, maar ergens bij iemand te eten genood worden en die is dan voor je naar het vleeshuis gegaan. Dat kan ook. Dan wordt het probleem een eindje verlegd. En dat staat hier ook, vers 27. En indien u iemand, dat is moeilijk hoor. En indien u iemand van de ongelovigen nood. Kijk, het probleem is. Ja, er staat ongelovigen, natuurlijk. Daar wordt van uitgegaan. Ik acht het niet denkbeeldig dat het in onze dagen gebeurt dat een gelovige ons nood en dan ons dan voor het blok zet met dingen die niet mogen of wel mogen of wat dan ook. Hè. Maar er wordt van uitgegaan hier dat het in ieder geval ongelovigen zijn. Nou goed. Indien u iemand van de ongelovigen nood en gij gaan wilt. Mag dat? Ja. Toch? Nou moet ik even wat voorbij laten gaan, want er ligt me nou van alles ineens op de tong, maar laat me zitten. Maar dat kan dus. Je kunt dus als gelovige genood worden door een ongelovige en een. Als je wil. Tuurlijk. Waarom ook niet? Want het gaat er toch maar om opdat zij mochten behouden worden. En hoe zouden zij behouden worden als ze nooit in contact komen met gelovigen? Niet waar? Is toch zo? Staat er toch ook zo? Dus, maar het hoeft niet. Waarom zou men het eventueel niet doen? Eenvoudig, omdat men er geen zin aan heeft of niet geconfronteerd wil worden met ongelovigen of bepaalde ongelovigen. Eenvoudig, omdat men als bedreigend ervaart zichzelf niet sterk genoeg acht of wat dan ook. Dat kan ze gewoon niet meer bedenken. Maar dat zou toch kunnen? En dan doe je het gewoon niet, het hoeft niet. Maar als iemand van de ongelovigen u nood en gij gaan wilt, staat er, eet al wat u lieden voorgesteld wordt. Heb ik in Engeland ook eens gedaan. Het bleek mintsaus te zijn. Het arme schaap. Maar goed. Hè? Ja, daar wel. Dat is, rare jongens, die Britten. Maar, vraag maar weer. Maar eet al wat u lieden voorgesteld wordt. Niet omdat het zo lekker is, wellicht, want daar gaat het natuurlijk ook niet om. Maar je weet niet wat er met het eten gebeurd is. En misschien is het inderdaad eerst aan de afgoden gewijd. Dat was in ieder geval de normale gang van zaken bij de Grieken. Maar Paulus zegt, als je wil, dan ga je toch. En dan moet je geen vragen stellen over het eten. Eet al wat u lieden voorgesteld wordt. Niets ondervragende. Om des gewetens wil. Want als je niks ondervraagt, dan weet je ook niks. Om het weten, hè? Dan weet je niks. Maar, het kan natuurlijk zijn dat je überhaupt niks vraagt, maar dat je wat verteld wordt. En dat, die kans is vrij groot, overigens, dat zulke dingen gebeuren. Want Christel, die daagt men graag uit, hoor, over het algemeen. Nou goed. Ja, dat kan ook op een eerlijke manier gebeuren trouwens. Meestal niet, maar het kan. Maar dan staat er maar zo iemand tot jullie die zegt, dat is afgodenoffer. Dan staat er, eet het niet. Om desgene wil die u dat te kennen gegeven heeft. Voor jezelf maakt het namelijk niks uit. Alle dingen zijn ons geoorloofd. Wij beschouwen alle dingen als van de Heer. Maar nou zet iemand je wat voor en zegt dat is een afgodige offer. Dan staat er, eet dat niet. Om desgenen wil die u dat te kennen gegeven heeft. En om des gewetens wil. Heb je dat? Dat moet onvoldoende zijn, maar de apostel vertrouwt het ook niet. En gaat er daarna dus alsnog op in. Eerst zegt hij wil weer, want de aarde is des Heren en de volheid derzelve. En dan, ik kom zo op terug. En dan zegt hij weer, doch ik zeg om het geweten, niet van uzelf, niet om uw eigen geweten, maar om het geweten van die ander, staat er. Dat is heel eenvoudig. Als een ander tegen je zegt, dat is aan de afgodige over, dan heeft die ander kennelijke gewoonte des afgods tot nog toe. Die maakt het onderscheid wel. En daar zou men zich dan aan aanpassen. Wij als gelovigen zouden ons daar aan aanpassen en zeggen, oh is dat van afgoden? Dan eet ik het niet, wil ik niet mee te maken hebben. Dat is wat er staat. En dus niet om het eigen geweten, maar om het geweten van degene die dat dan zegt. Om het geweten van degene die dat te kennen gegeven heeft. Dat staat weliswaar expliciet in vers 29, maar het staat er eigenlijk ook al expliciet in vers 28. Iets minder duidelijk, maar het staat er wel. Er staat, eet dat niet om desgene wil die u te kennen gegeven heeft en des gewetens wil. Of namelijk om des gewetens wil van degene die u dat te kennen gegeven heeft. In beide gevallen, namelijk zowel wanneer men zelf het initiatief neemt en naar het vleeshuis gaat, en in het andere geval wanneer men bij een andere is en daar wat voorgezet krijgt, in beide gevallen staat er dat je er gewoon niet naar moet vragen, het maakt verder niks uit. Want als je het wel zou doen, zou je last van je geweten krijgen. Het probleem is dus ook, maar ik heb dat eerder verteld, dat op het moment dat anderen ons vertellen dat iets van de afgoden is, dat het occult is, dat het van demonen is of van de duivel is en behoort tot het domein van de slang, weet je wel, dat heb ik toch gezegd ooit, hè? Op dat moment ontstaat er dus een probleem. Op dat moment probeert men onze gewetens te belasten. Bewust. En daar zitten we met een moeilijke probleem, namelijk omdat het niet werkelijk actueel is. Ik bedoel dit, als wij een boek in de handen gedrukt krijgen van iemand die dan uiteenzet dat bijvoorbeeld, ik noem maar iets geks, hè, dat bijvoorbeeld de iriscopie, dat iets occult is enzovoort. En we zijn toevallig vorige week, dan wel vorig jaar of in een vorig leven, voor onze bekering bedoel ik, dat ik me mooi uit, dus. Ja. Er zijn bijvoorbeeld ooit vroeger in het verleden bij zo'n figuur geweest. Zal ik maar zeggen, dan krijgen we ineens last van het geweten. En daar zit het probleem. Zie? Want dat is niet actueel, dat is ook niet aan de orde. En men zou blijven bij het standpunt wat men altijd had. Daar heeft men immers geen schade van ondervonden. Want daar ondervindt men geen schade van. De aarde is des Heren en de volheid derzelfde, ongeacht hoe anderen daarover denken. Want of het van de Heer is of niet, heeft met ons denken te maken. Ons geweten heeft met ons denken te maken. Dus wij menen ons bepaalde dingen te kunnen permitteren, dan doen we dat. Op het moment maken we de keuze. Laat ons niet achteraf iemand komen vertellen dat het de verkeerde keuze was. Het was altijd de goede. Want het was de keuze van het moment en onder die omstandigheden, toen dachten wij er zo over en toen deden wij wat we dachten te moeten doen. Ik heb achteraf ook wel eens in mijn leven gedacht, ik had bepaalde dingen anders moeten doen. Maar dat betekent niet dat ik er spijt van heb. Dat betekent dat ik nu meer weet dan toen. En dat ik wellicht onder de tegenwoordige omstandigheden, met wat ik nu weet bij wijze van spreken, een andere keuze zou maken dan vroeger. Dat zou kunnen, maar dat wil niet zeggen dat de keuze in het verleden verkeerd was. Zie, blijf gewoon wat het was. Onder die omstandigheden, met die kennis, naar eer en geweten, neem een beslissing, dat is het dan. Daar hoef je nooit je voor te schamen, integendeel. En ook niet tegenover jezelf. Dat is maar waar het om gaat, hè. Laat er niemand achteraf komen vertellen dat je het verkeerd gedaan hebt en je schuldcomplex aanpraten en al dat soort dingen meer. Dat is onzin. Dat is volstrekt onbijbels en daarom onzin. Nou goed. Wat hier uiteengezet wordt, is dat weliswaar sprake is van gewetenszaken en van gewetensbezwaren, maar niet van het eigen geweten. Heb je dat? Maar het geweten van anderen waar wij wellicht rekening mee zouden houden. Dat is de gang van zaken. Want voor onszelf, als het goed is, maakt het niks uit. En als het niet goed is, komt dat omdat wij niet sterk zijn en onze eigen vrijheid niet kennen, of omdat wij niet bereid zijn onze eigen verantwoordelijkheden te dragen. Dan zit er bij ons wat fout. Maar als alles goed is, als we echt sterk zijn, zal ik maar zeggen, gelovig en in de vrijheid onder het nieuwe verbond, dan mogen wij alles alleen. Ja, wij kiezen dan voor wat niet voor ons, maar wat voor anderen dan onder omstandigheden het beste is. Zo is dat nou eenmaal. Bovendien, wat staan we toch te vertellen? Ik persoonlijk denk dat dit een algemene vorm van wellevendheid is en het heeft weinig. Nou, weinig. Het heeft niets. Deze wijze van handelen is niet specifiek christelijk. Men zou in de samenleving altijd zo leven. Dat wil zeggen, als je thuis bent, kun je doen wat je wil, moet je zelf weten. Als je maar zorgt dat je anderen niet tot last bent, dat is waar het om gaat. En op het moment dat wij de deur uitstappen, zeg ik altijd, hebben we met andere mensen wat doen. En dan is het wel verstandig om bijvoorbeeld in het verkeer rechts te houden en te wachten voor het rode stoplicht en dat soort dingen meer. Als we tenminste tijd genoeg hebben. Nou, laat me zitten. Maar, nee, ik bedoel het echt heel serieus. Wij zouden met elkaar rekening houden. Dat is waar het om gaat. Ik zeg niks geks, want het is algemeen beginsel trouwens ook in Nederlandse wetgeving. Daar komt het op neer. Maar het is een algemene vorm van wellevendheid, beleefdheid heet zoiets. anderen niet bewust aanstoot geven en zullen zich aanpassen aan de omstandigheden, degene met wie men samen is, enzovoorts. En vooral binnen de gemeente zouden wij zo leven, omdat het daar gaat om veel belangrijkere zaken dan alleen maar samenleving. De maatschappij, om zo te zeggen. Maar de beginselen zijn eigenlijk gelijk, als het goed is. Nou. En dus zegt vers 29, om het geweten, inderdaad. Maar niet het geweten van uzelf, maar het geweten van de ander. Want in deze situatie, waarbij een ander zegt, dat is aan de afgoden geofferd, ontstaat inderdaad een probleem. Het betekent dan dat daarmee vastgesteld wordt dat wat wij doen onder die omstandigheden, dat wordt beoordeeld door het geweten van een ander. Een ander zegt, dat is een afgoden geofferd en hij zet het je voor. Als je daarna eet, word je door het geweten van die ander veroordeeld. En dus zegt Paulus, dat zouden we niet laten gebeuren, want wij zouden niet door een ander geoordeeld worden. Dus we onttrekken ons daar gewoon aan. Dat is de gedachtegang. Er is niks moeilijks aan. Wij zijn vrij, maar ieder zij in zijn eigen gemoed, in zijn eigen denken, in zijn eigen geweten dus ook, ten volle verzekerd. Op het moment dat het gemoed of denken of het geweten van de ander daarin een rol speelt, dan zouden we inderdaad wat voorzichtiger worden. Want daar zit het probleem natuurlijk, hè. En dat zegt de apostel, want die zegt gewoon, want waarom wordt mijn vrijheid geoordeeld door een ander geweten, door het geweten van een ander? Betekent tegelijkertijd dat wij als gelovigen, wat ons privéleven betreft, ons bewust zouden moeten zijn dat dat ook inderdaad privé is en zou moeten blijven. Ik weet dat ik nou dingen zeg die bepaald niet algemeen aanvaard worden, maar ik blijf van mening dat de gemeenschap die we als gelovigen met elkaar hebben niet gelegen is in ons privéleven, zal ik maar zeggen. Ons huwelijksleven, gezinsleven, maatschappelijk leven. Hoe heet het? Daar zit het namelijk niet op vast. De gemeenschap die we met elkaar hebben ligt op het geestelijk niveau. Wij vinden elkaar, ontmoeten elkaar in Christus en in de waarheid. Daar waar de schrift open gaat en dat soort zaken meer. En betekent dat wij ons zouden moeten realiseren dat ons privéleven weliswaar, als het goed is, voortkomt uit en in overeenstemming is met onze geestelijke positie. Maar dat betekent nog niet automatisch dat wij, onze privéleven zouden moeten openstellen ter inzage voor onze broeders en zusters en andersom. Dat wij inzage zouden moeten hebben in hoe anderen leven. Het heeft er namelijk totaal niets mee van doen. Het is ook nergens voor nodig. Dat meen ik ook. Het is ook nergens voor nodig. Privé is privé. En als het goed is, is ons privéleven in overeenstemming met dat wat wij geloven. En dus ook met dat wat wij als gelovigen gemeenschappelijk hebben. Maar de wijze waarop wij die dingen in ons dagelijks leven beleven en toepassen is volstrekt persoonlijk. Dat moet ook wel, want het is onderworpen aan, ondergeschikt aan ons eigen denken en ons eigen geweten. Daar gaat een ander helemaal niets aan. En dan gaat er niet om dat wij elkaars privéleven zouden bekritiseren, want dat is geen geestelijke aangelegenheid. Integendeel, en zoals ik net heb laten zien bij 1 Petrus 4 was het, geloof ik, het wordt zelfs als misdadig beschouwd. Eenvoudig omdat dat privéleven als zodanig altijd op het niveau ligt van de oude schepping en de oude wereld. Dat is nou eenmaal zo. Dat het uit iets hogers voortkomt, dat kan wezen. Maar we kunnen onze gedachten kunnen we inderdaad uitwisselen, zal ik maar zeggen. We kunnen elkaar vertellen hoe we over bepaalde dingen denken. Maar wat we er in de praktijk mee doen, daar gaat niemand anders wat aan. Dat is nou helemaal zo. En dat geldt in de maatschappij, in de oude wereld, in beginsel precies eender. Privé is privé, daar gaat een ander niks aan. Ik zeg het wel eens, dat klinkt natuurlijk heel beroerd, dat weet ik, maar ik zeg wel eens, als je dan zo nodig moet, dan doe je toch stiekem. Dat begrijpen sommigen dan niet, maar het is wel zo. Er gaat anderen niks aan. Zoals het lied zegt, zorg ik dat zij er niks van merkt. Of zoiets. En Ja, broeders en zusters, nou even simpel. Er zijn toch, wie wij ook zijn, er zijn toch dingen die we altijd alleen doen, of niet? Die echt helemaal niemand wat aangaan. Die helemaal privaat zijn, dat staat dan ook op de deur, gewoonlijk. Toch? Dat kan toch, dat is toch geen schande of zo? Dat is nou eenmaal zo. En daarom, er zijn dingen die helemaal niet hoeven, die men buiten het huis, buiten ons huis, absoluut niet hoeft te weten. Gaat het niemand wat aan. We hebben ze heus niet verplicht om andere broeders en zusters in ons huis toe te laten. Bovendien, die moeten van tevoren wel weten waaraan ze beginnen. En andersom is het ook, als wij bij anderen binnenkomen, moeten we ook weten waaraan we beginnen. Dat is nou eenmaal zo. Dan moeten wij ons aanpassen. Dat is helemaal geen bijzondere zaak. Is zelfs niet een specifiek christelijke zaak. Dat is een algemene waarheid. Zo is het nou eenmaal. Ik kan het ook niet helpen, maar het is zo. Nou goed, en dat is wat hier echt naar voren gebracht. Ik zou niet weten wat het anders betekent hier. Men zou, wanneer men samen is met anderen, met elkaar rekening houden enzovoorts. Daarom is het zo prettig als wij inderdaad kunnen omgaan met gelovigen die net zo denken als wij. Die dezelfde geestelijke achtergrond hebben als wij. En die bij voorkeur dan ook naar de oude mens nog ongeveer hetzelfde karakter hebben. Dan zitten we helemaal gebakken. Begrijp u? Dan zijn niet alleen broeders en zusters, zijn zelfs vrienden. Dat kan. Ik denk wel eens, het komt niet zoveel voor. Maar, ja, dat weet ik niet. Maar dat kan. Maar voor de rest zouden we ons bewust zijn, dat zeg ik ook altijd, als sinds lengte van jaren, dat wij als gelovigen allemaal van nature volstrekt verschillend zijn. En wat wij met elkaar gemeen hebben, is ons geloof in de waarheid. En de wijze waarop die waarheid uitgewerkt wordt in ons persoonlijke leven, is in ieder zijn eigen volstrekt, maar ook volstrekt persoonlijke verantwoordelijkheid. Natuurlijk zijn er een paar elementaire beginselen. Natuurlijk, die heb ik ook wel gelezen hoor. Die van, gij mannen hebt die vrouwen lief, gij vrouwen wees die mannen om. Wat is het volgende hoofdstuk geloof ik? Ongeveer. Gij vrouwen wees die mannen onderdanig, gij kinderen zet je ouders gehoorzaam. En gij dienstknechten, wees uw heren naar het vlees onderdanig. Dat zijn heel elementaire beginselen. Dat men zijn positie zou kennen, dat het in de Bijbel staat, is niet omdat we het anders niet zouden weten, maar opdat deze eenvoudige waarheden uit de oude schepping feitelijk, dat die gewoon ook bevestigd worden als van toepassing te zijn voor gelovigen. Dat is maar waar het om gaat. Zodat we ons niet eraan zouden onttrekken en zeggen, nee, wij zijn nieuwe schepselen, we hebben daar niks mee te maken. Dat is namelijk niet zo. We zijn nog steeds ziel heet zoiets, en in ieder geval een natuurlijke mens en vlees. En naar het vlees zouden wij inderdaad onze positie kennen. Namelijk de verantwoordelijkheid die we dragen aan de ene kant voor anderen, maar aan de andere kant ook dat we ondergeschikt zijn aan weer anderen. En dus een dienende positie hebben. Zo is het nou eenmaal. Wat makkelijker terug te vinden trouwens in de Romeinenbrief overigens. Die bekende hoofdstukken 12, 13, 14, 15 enzovoorts. Maar dat speelt hier net zo goed een rol. Nou goed, er staat dan, waarom zou mijn vrijheid worden geoordeeld door het geweten van een ander? Dat zouden we dus niet toelaten. En dat betekent dat we inderdaad met een ander zouden rekening houden met het geweten van een ander. Het wordt nog een keer gezegd, vers 30. En indien ik door genade, want we leven uit genade, dat is de belangrijkste reden waarom alle dingen ons geoorloofd zijn. Indien ik door genade des spijzen deelachtig ben, dus eet van wat dan ook, en aan wie het ook geofferd is, waarom word ik gelasterd over hetgeen waarvoor ik dank zeg? Want dat zou dan gebeuren. Wij danken de Heer voor het voedsel wat aan de afgoden geofferd was. En een ander neemt ons het kwalijk omdat het aan de afgoden geofferd was. Er komt erop neer dat wij dan gelasterd worden, daar waar wij juist de Heer danken. En de apostel zegt, nou, dat lijkt me nou niet een opbouwende combinatie. Dus we doen het zo niet. We zouden het zo niet moeten doen. Dus zegt hij, vers 31, het zij dan dat gij lieden eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Ik vind dat een prachtige uitspraak, vooral die van het zij dat gij drinkt, doet het al ter ere Gods. Dus staat er toch. Of het nou eten is of drinken, doe het al ter ere Gods. En let vooral op, het zij dat gelieden eet, het zij dat gedrinkt, het zij dat gij iets doet. Wat dan ook. Er staat iets anders, maar betekent gewoon, het zij dat gij wat dan ook doet. Doe het al ter ere Gods. Want zoals gezegd, eten en drinken wordt hier als voorbeeld genomen. Eenvoudig omdat eten en drinken en dus het dieet over het algemeen onderworpen wordt aan allerlei godsdienstige voorschriften. Niet alleen onder de Joden, maar ook bij de Grieken. Hè? Dat is soms bij de christenen. Maar er staat gewoon, het maakt niet uit wat je doet. Eten en drinken is namelijk een uitbeelding van heel het leven. En de gedachte is dus dat al wat wij doen, wij zouden alles doen ter ere Gods. En als we dingen doen ter ere Gods, doen we dat in ieder geval onder dankzegging, want daar komt het op neer. Dat is leven uit genade. Dat is waar het om gaat. En als we het dan toch uit genade ontvangen, dan mag het ook niet zo moeilijk zijn om bij gelegenheid ons inderdaad te beperken. Terwille van diezelfde genade. En terwille van die bediening van het nieuwe verbond, zoals het dan later genoemd wordt. Doe het al ter ere Gods. Dat is de bekende uitdrukking ook, die ook op vele plaatsen herhaald wordt. Waarbij gezegd wordt dat onder alle omstandigheden zou men de Heer dienen. Dat is niet algemeen bekend, heb ik wel eens gemerkt. Maar de gedachte is namelijk dat wat wij ook doen in het leven, wij zouden alles doen in de eerste plaats tot eer van God en om hem te dienen. Dat u daar een hele reeks vragen over kunt stellen, dat weet u, dat kan ik zelf ook. Maar het neemt niet weg dat de Bijbel toch gewoon zegt dat het zo zou zijn. Sommigen denken dat de Heer dienen betekent betrokken zijn aan evangelisatiewerk of zo, koffiebar. Dat is leuk, koffie drinken kan dus ook nog tegenwoordig. Kon vroeger niet. Tegenwoordig kan je de gekste dingen doen. Officieel binnen het kader van het kerkenwerk dan wel het evangelisatiewerk. Heb ik begrepen langzamerhand. He?
Toch?
Nou goed. Maar dat is niks nieuws. Uiteindelijk is zo, het dienen van de Heer zou men doen in het dagelijks leven. Zo is het nou eenmaal. En men dient de Heer als man wanneer men zijn vrouw lief heeft. Men dient de Heer als vrouw als men zich aan de man onderwerpt. Men dient de Heer als kind wanneer men de ouders gehoorzaam is. Nee, ik noem maar gewoon de voor de hand liggende punten die zo in de Bijbel ook zo zonder meer genoemd worden. En we dienen de Heer als we als dienstknecht naar het vlees, onze Heer naar het vlees dienen. Want dat is de wil van God, staat er gewoon. De Heer wil dat, zo dienen wij de Heer. Dat doen wij gewoon in alle aspecten van ons dagelijks leven. Dat is nou eenmaal zo. En dus wordt geen dienstknecht van mensen, integendeel. Maar het zal alles zijn tot eer van de Heer. En in elk geval, waar wij ons aan dit soort beginselen onderwerpen, zullen wij van de Heer ook inderdaad het loon ontvangen, staat er. De Heer zal een dergelijke dienst aanvaarden en belonen. Dus staat er, doe het al ter ere Gods. Dus even kijken wat in Colossenzen 3 vers 17 staat. Al wat gij doet, in woord en werk geloof ik, hè? Doe het al ter ere Gods. Is dat zo? Ja, dat is hem, ja. Dus Colossenzen 3 vers 17. En al wat gij doet met woorden of werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God, alsjeblieft, zei ik net ook al, dankende God en daarmee de Vader, door hem en dus door de Heer Jezus Christus. Want in alles wat wij doen, zouden wij de Heer dienen. En welke dingen dat dan bijvoorbeeld zijn? Nou, dat heb ik net ook al genoemd, staat in de volgende versen meteen. Gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig, gij mannen hebt uw vrouwen lief, enzovoorts. Gij vader sterft uw kinderen niet, gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam, gij dienstknechten zijt in alles gehoorzaam, uw heren naar het vlees. Dat zijn de meest voor de hand liggende verhoudingen die zo in het leven bestaan, zal ik maar zeggen. Maar ook die worden onderworpen aan de dienst aan de Heer, dat is nou eenmaal zo. Ja, vers 23 zegt het ook. Dat heb ik hier in de aantekening staan. Maar ik ben hem weer kwijt. Colossenzen 3, vers 23. En al wat gij doet, doe dat van harte. Uit het hart betekent dat gewoon. Doe dat van harte. Als den Heere en niet de mensen. Dat wil zeggen, naar buiten ziet het eruit alsof men het doet voor de mensen. Maar men zou het van harte doen als den Heere. Alsof men het voor de Heer doet. Dat geldt met name voor deze huiselijke plichten. Zoals de term luidt die boven vers 18 staat. Dat geldt voor het hele leven. Als den Heere. En daarmee dient men de Heer. Want dat zijn allemaal dingen die bevorderend zijn voor de, nou voor de eenheid, moet ik eigenlijk zeggen. Voor de gemeenschap. Voor de, dat er inderdaad vrede zou heersen en liefde zou heersen. Dus zegt 1 Korinther 10. Het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. En dan vers 32. Wees zonder aanstoot te geven. Soms denk ik. Had eigenlijk ook best eens mogen staan ergens, wees zonder aanstoot te nemen. Maar dat staat wel ergens, alleen niet zo. Niet zo kort en expliciet, maar het wordt wel beschreven. Maar staat er wel. Maar wees zonder aanstoot te geven, zowel de Joden als de Grieken als de gemeente Gods. En dat zijn de drie belangrijkste categorieën die we in de Bijbel kennen. De Joden vanwege een Joodse levenswijze, de Grieken vanwege een Griekse levenswijze en de gemeente Gods vanwege een, vanwege de vrijheid waarin ze staan. Toch? Daar moet het op neerkomen. Want Grieken zijn niet vrij, zoals uit de context hier blijkt, vanwege die afgodendienst. En de Joden zijn niet vrij vanwege hun dienst onder de wet enzovoorts. Maar daar waar men met ze te maken krijgt, zou men ze geen aanstoot geven. En hetzelfde geldt voor de Grieken. Waar men met ze te maken krijgt, zal men ze geen aanstoot geven. Ik zeg altijd meteen, dat sommige aanstoot nemen, dat valt niet te voorkomen. Maar dat is onze verantwoordelijkheid niet. Nou. Gelijkerwijs ik ook in alles, allen behaag. En dat is weer de gedachte van hoofdstuk 9 dus. Niet zoekende mijn eigen voordeel, maar dat van velen. Van de anderen dus, bij voorkeur van velen, opdat zij mochten behouden worden. Waar men persoonlijk zoveel aanstoot geeft, wordt het heel moeilijk om mensen nog te bereiken met, laten we zeggen, het woord Gods, met de evangelie enzovoorts. Dat is nu eenmaal zo. Dus men zou dat niet moeten doen. Het punt is ook, dat en er stond al in 1 Korinther 2, dat de natuurlijke mens nou eenmaal niet ontvangt of grijpt of begrijpt de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem dwaasheid. Met andere woorden, het kan best wezen dat we volstrekt handelen in overeenstemming met de waarheid en het woord Gods en staan onder de genade enzovoorts. Maar het kan best zijn dat daar niks aan mankeert, maar dat niettemin velen daar aanstoot aan nemen. Eenvoudig omdat ze het niet begrijpen. En gewoonlijk krijgt men toch niet de gelegenheid om het uit te leggen. En waar men wel de gelegenheid krijgt om het uit te leggen, zal het uitgelegd worden als rechtvaardiging van zichzelf enzovoort. Als praatjes verkopen om de eigen leven te rechtvaardigen enzovoort. Dat helpt namelijk toch niks. En dat blijft dus moeilijk. Problematisch wordt het echter natuurlijk als wij te maken hebben met Joden en Grieken en de gemeente Gods en alles door elkaar. En dat is in het algemeen het probleem van wat men zo liefkozend noemt tegenwoordig een multiculturele samenleving. Een multiculturele niet-samenleving, zeg ik dan altijd. Want zoiets bestaat natuurlijk niet. Maar met wie moet je dan rekening houden? Dat is moeilijk. En het wordt in onze maatschappij inderdaad steeds moeilijker vanwege de grote diversiteit die er is. Maar goed. Dat blijft dus een probleem. Wij laten het eerst hierbij, want het is hoog tijd voor de pauze. En toen kwamen we bij hoofdstuk 11. En daar staat boven de vrouwen in de gemeente. Ik heb toch al een beetje verkeerd geschoten eigenlijk hoor. De opschrift erboven. Maar er staat, wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt en de inzettingen behoudt gelijk ik die u overgegeven heb. Doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is eens iedere mans en de man het hoofd der vrouw en God het hoofd van Christus. En ieder man die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd. Maar in ieder vrouw die bidt of profeteert met ongedekte hoofden, onteert haar eigen hoofd. Want het is een en hetzelfde alsof haar het haar afgesneden waren. Want indien een vrouw niet gedekt is, dat ze ook geschoren worden. Maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekken. Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is. Maar de vrouw is de heerlijkheid des mans. Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit de man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw macht op het hoofd hebben om der engelen wil. Nochtans is nog de man zonder de vrouw, nog de vrouw zonder de man in de Heere. Want gelijkerwijs de vrouw uit de man is, alzo is ook de man door de vrouw, doch alle dingen zijn uit God. Oordeelt gij onder uzelven? Is het betamelijk dat de vrouw ongedekt God bidden? Of leert u ook de natuur zelf niet dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is? Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is, omdat het lange haar voor een dekselhaar is gegeven. Doch indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, nog de gemeente Gods. En toch is dit een onderwerp waarover in de loop der tijd veel getwist werd. En dat gebeurt nog steeds, overigens. Zodat je maar beziet dat inderdaad deze dingen slecht begrepen worden. Maar dat wisten we natuurlijk al. Ook in dit geval, ook in dit schriftgedeelte, wordt uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid en daarmee het oordeel gelegd bij de gelovigen individueel. Dat is in vers 13, waar staat: oordeelt gij onder uzelven. Een van de problemen van deze materie hier is dat kennelijk, en het is geen dooddoener, ik doe de dingen niet af met dooddoeners, nooit en nu ook niet. Maar dat kennelijk de hele discussie rechtstreeks samenhangt met maatschappelijke omstandigheden in de dagen waarin deze brief geschreven werd. En bijzonder die van Korinthe uiteraard. En ik bedoel niet de gemeente van Korinthe, maar ik bedoel gewoon Korinthe, de Griekse wereld, de wereld van die dagen enzovoorts. Want waar het onder andere om gaat is kleding, de uiterlijke verschijning. De mens in het algemeen en de vrouw in het bijzonder. Voor haar is dat trouwens ook belangrijker, gewoonlijk. En het punt is gewoon dat hier gerefereerd wordt aan bepaalde gebruiken die in de maatschappij van die dagen in elk geval golden. En daar, en ze worden ook aangehaald, ze zijn mede bepalend voor het antwoord wat wij op de vraag in vers 13 zouden geven. Namelijk: is het betamelijk dat de vrouw ongedekt God bidden? Of leert u ook de natuur zelf niet dat zo'n man lang haar draagt, dat hem een oneer is, enzovoort. Dat is inderdaad problematisch, omdat die antwoord van die vragen uiteraard cultuurgebonden is. Dat is nou eenmaal zo, en dat is ook waar het over gaat. Want haardracht en hoofddeksel, dat maakt deel uit van de cultuur. Ja, is nou eenmaal zo. Kan die helpen? Niettemin, wij zouden ons niet in die materie meteen verdiepen, maar eerst de aanhef, een inleiding van het hoofdstuk bezien. Daar staat namelijk in vers 1: wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Daar ging het al een poosje over, wees mijn navolgers. De gedachte is dat Paulus niet alleen in zijn prediking, maar ook in zijn leven en verdere bediening voorbeeld is voor de kudde en daarmee voor de gemeente. En dat is de reden waarom hij juist aan deze Korintiërs zoveel over zichzelf en zijn bediening schrijft. En dat had hij juist ook gedaan in de meteen hieraan voorafgaande verzen. Wees mijn navolgers. Maar daarna zegt hij dat hij zelf ook navolger is. Niet van zichzelf uiteraard, maar navolger van Christus. Dat is de gang van zaken, waarbij de een de ander tot voorbeeld is, maar in een bepaalde volgorde uiteraard. Want anders werkt het niet. Als er kwesties van navolgen, gaat er één voorop, daarna komt er een ander, dan weer een ander. Die volgorde is bepaald. Dat heb ik eens nagevraagd aan een aap, denk ik altijd, als ik dit lees. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen, die rangorde is een volstrekt natuurlijke aangelegenheid. En als je een hond of kat hebt, dan wordt je geacht te weten hoe dat werkt. Belangrijk aspect in het leven van veel dieren is inderdaad de plaats die zij in de kudde, in de troep, in de groep, hoe het maar heet mag, innemen. En dat is altijd een spanningsveld. Daar gaat het altijd om en dat is bij de mens net zo goed het geval. We hebben daar veel plechtige filosofieën over uiteraard, maar niettemin speelt een belangrijke rol in de maatschappij. En ik heb het niet meteen over de strijd om de macht, maar toch om de plaats die iemand inneemt. Dat wil zeggen, voor wie je verantwoordelijk is, en aan de andere kant, er zijn weer anderen ook voor hem verantwoordelijk. Tot op zekere hoogte althans, enzovoorts. Heeft te maken met rangorde. En geen samenleving, geen verband, geen gemeenschap zonder rangorde. Natuurlijk staat er dat wij elkander onderdanig zouden zijn. Maar er staat ook in welk verband. Wie aan wie onderdanig zou zijn. Want als A aan B onderdanig is, kan B niet meer aan A onderdanig zijn. Dat werkt namelijk niet. Dat heb ik nagevraagd aan een sergeant. Begrijp u? Dat kan gewoon niet. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Wanneer de apostel inderdaad spreekt over inzettingen. Die inzettingen, ja, er staat in vers 2 inzettingen. Het woord inzettingen betekent gewoon tradities. Het zijn namelijk geen wetten. We denken aan wetten en inzettingen, verplichtingen. Maar dat is niet wat het woord betekent. Wat hier vertaald is met inzetting betekent letterlijk traditie. Dat wat overgeleverd wordt. Dus, letterlijk, dat wat overgegeven of doorgegeven wordt. En dat komt overeen met vers 1 uiteraard ook, hè. Dat gij in alles, ik prijs u broeders, dat gij in alles mijner gedachten zijt, aan mij denkt, zegt de apostel, ik prijs u dat gij altijd aan mij denkt, en of namelijk, want het gaat om het verband tussen die twee zinnen in vers 2, namelijk de inzettingen behoudt gelijk ik die u overgegeven heb. Paulus namelijk had hen bepaalde dingen voorgedaan, is hen tot voorbeeld geweest. En bepaalde voorbeelden die hij gegeven heeft, volgen zij ook inderdaad na. En ik bedoel niet voorbeelden bij het vernelbord of zo, maar ik bedoel gewoon in zijn eigen leven. De wijze waarop hij leeft, sommige dingen doen ze hem dus gewoon na. Ze zijn ervan uitgegaan dat het dan kennelijk het beste is als het zo gebeurt. En dus volgt men dat na. Dat is de normale gedachtegang, dat is de wijze waarop mensen opgevoed worden, is ook de wijze waarop gelovigen opgevoed worden, als het even kan. Nou. Dus ik prijs u dat gij in alles mijner gedachten zijt, of ik prijs u dat gij de inzettingen behoudt gelijk ik die u overgegeven heb. Dat is waar het om gaat. Voorbeelden dus, traditie heet zoiets toch, en in de goede betekenis van het woord. En daarna gaat hij erop verder in vers 3... Want in vers 1 zei je al, wees mijn navolgers gelijk ook ik van Christus. Daar ontstaat al een rangorde. Eerst Christus, daarna Paulus, daarna deze Corinthiërs. En Paulus neemt een voorbeeld aan Christus. En de Corinthiërs nemen een voorbeeld aan Paulus. En in rangorde. En dat is precies waar de apostel eerst op ingaat. Want voordat wij ook maar een klein beetje inzicht kunnen hebben in wat wij zouden doen of laten, zouden wij eerst moeten weten wie wij zijn, dan wel waar wij staan. Want dat heet zoiets. Zo heet zoiets. Het heeft te maken met welke positie wij innemen, want dat is in de eerste plaats bepalend voor de verantwoordelijkheden, de rechten en plichten, zal ik maar zeggen, die wij hebben. Nou, dan zegt hij, doch ik wil dat gij weet. Dat is niet een kwestie van zelf bepalen, dat moet je gewoon weten. Voor kennisgeving aannemen, in de goede zin van het woord, namelijk aannemen, hebben we maar te aanvaarden. Ik wil dat je weet dat Christus het hoofd is eens iegelijke mans. Christus is het hoofd van iedere man, begrijp je me goed? Niet alleen van de paus, bij wijze van voorbeeld, hè, maar van iedere man. Het is niet zo dat Christus het hoofd is van de dominee en de dominee is het hoofd van iedere man of van de kerkenraad en de kerkenraad is weer het hoofd van de gemeente en wat er maar wezen mag. Het is niet zo. Christus is het hoofd van iedere man. Er zit niks tussen. En dat betekent dat iedere man,
gelovige uiteraard, want er wordt gesproken over de gemeente en over niks anders,
dat iedere man, iedere gelovige man, inderdaad rechtstreeks verantwoordelijkheid verschuldigd is aan de Heer Jezus zelf. En hij is degene die rechtstreeks en dus onmiddellijk, dus zonder middel ertussen, die onmiddellijk leiding zal geven aan, of zwakker invloed zal uitoefenen op of in, de man in kwestie. Christus is het hoofd, en hoofd betekent gewoon de eerste, degene die de macht heeft, onder wiens verantwoordelijkheid men staat. Christus is het hoofd van iedere man. En daarna staat er, en de man is het hoofd der vrouw, niet van iedere vrouw uiteraard. Nee, hoef niet uit te leggen. Dit is de tweede keer. En dus nou zeg ik het gewoon. Maar de eerste keer las ik er straks, gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig. En ik heb altijd de neiging om nadruk te leggen op eigen. Gij vrouwen wees uw eigen mannen onderdanig. Het is een merkwaardige gedachte die ik wel eens vernomen heb van een vrouw. Niet fanatiek overigens, maar van een vrouw die beweerde dat de vrouwen in het algemeen een ondergeschikte positie hadden onder de mannen in het algemeen. En dus werden zij door de mannen onderdrukt enzovoorts. Kijk, daar kun je natuurlijk jezelf wel wijs maken, maar zo is het niet. En laat ik vooral duidelijk zeggen dat dat ook niet de Bijbelse gang van zaken is. Waar het over gaat is namelijk dat de man het hoofd is der vrouw, namelijk van die ene, van zijn eigen vrouw, is de gedachte. En van de andere kant geredeneerd, de vrouw zou haar eigen man onderdanig zijn en geen ander. Ik weet niet wat de nieuwe vertaling heeft, broeder, eerlijk niet. Dat zou best kunnen, maar dat weet ik niet. Maar onderdanig zijn en gehoorzaam zijn, hebben wat met elkaar van doen. Gehoorzaam zijn is inderdaad onderdanig zijn. Maar andersom, onderdanig zijn hoeft niet noodzakelijk te betekenen gehoorzaam zijn. Het is niet helemaal hetzelfde. Gehoorzaam zijn, dat is een veel praktischer begrip. Onderdanig zijn is veel fundamenteler, principiëler ook. En meestal leg ik die begrippen uit aan de hand van wat minder gevoelige schriftgedeelte, dat is die van Romeinen 13 bijvoorbeeld, waar staat alle ziel zijn de machten overaangesteld onderworpen. Waarbij het idee is, want dat wordt daar uitgelegd ook, dat gelovige in zijn normale levenswandel, want dat is wat ziel is, onderworpen of onderdanig zou zijn aan de gewone normale menselijke overheid. Maar dat wil nog niet zeggen dat gelovigen ook gehoorzaam zou zijn aan die menselijke overheid. Het betekent gewoon dat hij er bij voorkeur wel zou zijn, maar een gelovige zou in de eerste plaats gehoorzaam zijn aan God. Dus zeiden de discipelen in de tijd, oordeel gij zelf. Hè? Het is toch zo dat men goden meer gehoorzaam moet zijn dan mensen. Dat betekent in de praktijk dat waar men God gehoorzaam is, kan het wezen dat men daarmee de overheid ongehoorzaam is. Maar dat wil nog niet zeggen dat men zich aan de onderdanigheid onttrekt. Dat is voor sommigen wat moeilijk te begrijpen, maar dat is wat het is. Ik zeg altijd, als je God gehoorzaam bent, dan kan het wezen dat je niet meer gehoorzaam bent aan de overheid, maar als je dan niettemin toch de overheid onderdanig bent, moet je de consequenties dus gewoon aanvaarden. En Petrus en Johannes demonstreren dat aardig tegenover het Sanhedrin. Tot hen wordt gezegd, door het Sanhedrin, aan wie ze onderdanig zijn, we laten jullie gaan, maar je mag niet meer spreken in de naam van Jezus. Toen zeiden zij, sorry, maar we moeten nou eenmaal God meer gehoorzaam zijn dan mensen, dat was het ene opmerking. De andere was, wij kunnen niet anders. Wij kunnen niet anders dan spreken, enzovoorts. Met andere woorden, je kunt ons laten gaan, maar we zullen weer spreken. Niet uit provocatie, maar gewoon, wij kunnen niet anders. En dat betekent ook dat ze zeiden van, nou, als je ons dan niet wil laten gaan, dan slaat ons dan maar op. Is niet anders. Dat betekent dus niet dat ze een rechtszaak begonnen of in hoger beroep gingen. Dan zult u zeggen, dat kan ook niet. Dan zeg ik, nee, dat kan niet. Maar dit soort dingen gebeuren tegenwoordig in Nederland wel. Weet u wel, dan zijn er weer christenen, voelen zich op hun tenen getrapt.
Op hun tenen, toch? Ja. Voelen zich op hun tenen getrapt en beginnen dan een proces. Dan komt het voor de rechter. Het een of andere columnist die had zich lelijk uitgelaten over christenen. En men voelde zichzelf daarvoor aangesproken en beledigd. En dan voelt men een proces van... Nou, en dat soort dingen meer. Dit is natuurlijk volstrekt onbijbels. Ik zeg niet dat het niet mag. Ik zeg alleen, het is gewoon volstrekt... Maar ook volstrekt onbijbels en onlogisch. Men zou het over zich heen laten gaan. Dat is de bedoeling, hè? Nou goed. Maar ik ben een beetje aan het afdwalen. Maar waar het over gaat is inderdaad... rangorde. Met alle consequenties van dien. Ik wil dat gij weet, vers 3, dat Christus het hoofd is van iedere man. Het is maar één hoofd boven iedere man. En de man is weer het hoofd der vrouw. En daarboven stond uiteraard, en God is het hoofd van Christus. Nee, aan het eind van het vers natuurlijk. Maar als wij het op een eenvoudigere wijze zouden formuleren, dan zouden we zeggen, God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van iedere man, en de man is het hoofd van zijn vrouw. En daarna komen de kindertjes, maar daar gaat het verder niet meer over, hier in dit hoofdstuk. Er zijn nog, het is verder uit te breiden natuurlijk, maar dat gebeurt hier niet. Maar dit is de gedachtegang, waarna ook het belangrijkste deel van het verhaal eigenlijk volgt nu in meteen de volgende verse, namelijk een ieder man die bidt of profeteert hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd. En dan moet je eigenlijk vragen, hoezo dan? Want... wij weten van die dingen nauwelijks meer wat, eigenlijk, hè. Maar de heel simpele gedachte is, en als ik het één keer verteld heb en u leest daarna het gedeelte 10 keer door, dan zult u begrijpen dat het inderdaad zo is. De gedachte is namelijk dat het hoofddeksel wat iemand draagt, tegelijkertijd bepalend is voor de plaats die hij in de rangorde inneemt. Dat is heel gemakkelijk. Als je nou thuis komt straks en je hebt niks te doen, dan neem je maar eens een woordenboek of zoiets, een goeie. En dan zoek je maar eens op alle uitdrukkingen waar pet of hoed in voorkomt. En dan zult u merken dat in die uitdrukkingen dat nog naar voren komt. Je kunt soms ergens met de pet niet bij, waarom niet? Omdat je te laag in rangorde bent. Je kunt een andere pet opzetten, wat betekent dat? Dat je ineens een andere hoedanigheid toe-eigent. Je doet de een uit. En je weet wel, de privépersoon die dan ineens spreekt als minister. En dan weer als privépersoon. En dan weer als commissaris van het een of andere bedrijf. En weet je wel, dat kan allemaal, hè? Dat begrijp je toch? Een andere pet opzetten heet zoiets. Nou, het punt is gewoon. Dat per traditie is dat ook in onze maatschappij nog steeds zo. Als men heel duidelijk een plaats heeft in een bepaalde rangorde, heel officieel, dan hoort daar gewoonlijk ook inderdaad de bijbehorende pet bij. En petten lijken ook nogal op elkaar, dus worden er nog weer speciale herkenningstekens aan de petten bevestigd om het verschil duidelijk te kunnen maken. Dat is het ongeveer, hè? En eventueel verschillende kleuren. Zwarte beretten, rode beretten, rode beretten. Je hebt tegenwoordig blauwe. Dat zijn weer helmen, geloof ik. Maar die jongens dragen ook blauwe beretten tegenwoordig enzovoort. En dat is met petten precies hetzelfde. Wij leerden dus vroeger dat als een militair een rode band om zijn pet had, dan was het een olieboer. En een generaal of een olieboer werd dan gezegd, hè? Maar het is een heel simpel gegeven. Het hoofddeksel is kenmerkend voor de positie die men inneemt. Dat bleek later weer niet genoeg. En in militaire rangen had men aan een hoofddekseltje alleen niet genoeg. Dus er werden andere onderscheidingstekens bij bedacht. Maar van oudsher is het inderdaad gewoon het hoofddeksel. Niks anders dan dat. En het beginsel is eigenlijk, om het nou tot iets eenvoudigs terug te brengen, als men inderdaad... niet als privépersoon staat, niet vrij is, maar men staat onder de macht van een ander, vooral op een bepaald moment, dan heeft men op dat moment ook het bijbehorende hoofddeksel op. Moeilijker is het niet. En helemaal zonder hoofddeksel wil zeggen dat men vrij is en onder niemands onder niemands gezag staat. Dat is het idee. Daar kwam er niet zo geweldig veel voor in de loop der eeuwen. Maar niettemin, dat is wel het idee. En om het nou heel eenvoudig en snel te zeggen, de Jood draagt per definitie een hoofddeksel. En afhankelijk van of hij links of rechts of licht of zwaar of liberaal of vrijzinnig, dat is hetzelfde trouwens. Of orthodox is bedoel ik. Ik ben nog wakker. En afhankelijk van uit welk, in welk deel van de wereld hij dan wel zijn voorvaderen hoofdzakelijk geleefd hebben, heeft hij een ander hoofddeksel op, zal ik maar zeggen. Dus dan zie je allerlei gekleurde keppeltjes. Dat heet het toch keppeltjes? Ja, bij hun heet het een keppel, ja. En verschillende kleurhoeden niet, want als het een hoed is, is hij meteen zwart. Maar wel hoeden van verschillende vorm. En dan heb je nog de bontmutsen. Als ze echt van Oost-Europa zijn, een beetje noordelijk dan ook nog, dan worden het meteen bontmutsen. Ze leven nou in Israël op de 30ste breedtegraad, maar dragen nog steeds bontmutsen. Dus de traditie, maar men draagt een hoofddeksel. Waarom? Het is heel eenvoudig, omdat ze onder de wet leven. Er wordt in uitgedrukt dat ze onder het gezag staan van de wet. Dat is ook de Bijbelse gedachte. Onder het gezag. En dat is ook vanuit dit schriftgedeelte hier makkelijk te zien. Want er wordt gesproken over gezagsverhoudingen. Dat is een beetje een zwaar woord dan, maar niettemin, dat is wel wat het is. En in verband daarmee wordt gesproken over hoofddeksels. Het al of niet dragen van een hoofddeksel. Dat is makkelijk genoeg. De Jood draagt een hoofddeksel, omdat hij onder de wet staat. De vrouw draagt per definitie altijd een hoofddeksel. Nee, niet in huis. Buiten. In huis is het een andere zaak. Buiten, in het publiek dus.